Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Alten en vandaag ben ik de gast in de studio van Janneke Raaphorst. Dankjewel Janneke dat je me hier ontvangt. We zijn omgeven in jouw studio ook door je werk. En dat werk dat bestaat gedeeltelijk uit werk in textiel, in kleding. Maar je maakt ook objecten en tegelijkertijd herinner ik mij ook performances die jij maakte. En er ligt tussen ons in ook een boek dat bijna opgelezen is van Roberto Calasso, K. Een auteur die net overleden is. Italiaanse uitgever en schrijver. Dus die komt ook nog wel ter sprake het komende uur, denk ik. Ik heb jou aangekondigd als beeldend kunstenaar, want je drukt je toch uiteindelijk ook uit met beeld. Maar omdat je ook performances doet of misschien deed, dat doe je niet meer?
Juist wel.
Wel, nog steeds. Maar ook zelf.
Ja, allereerst welkom.
Ja, dankjewel.
In de studio.
Ik stap altijd meteen midden in het gesprek. Dat is een gewoonte die ik heb. Misschien is het aardig om een heel specifiek werk voor aan te plaatsen. Om een beetje een idee te krijgen van hoe je werkt. En dat is dan ook meteen een soort, dat gaat dan over dat specifieke werk. En dan denk ik aan je project Elastic Habitat. Dat is een project dat je met een andere kunstenaar hebt gemaakt.
Helena Dietrich. Ja, zij werkt in Brussel. En zij zag een tent van mij. De Lotus Desert Shelter. Dat is een tent die ik heb gemaakt om in de woestijn te kamperen. En zij zag dat als een soort een kledingstuk, maar groter dan je lijf. Dus zij zocht naar iemand die haar kon helpen met het maken van een garderobe om je te kunnen verkleden met kledingstukken of met stukken die niet aan kleding doen denken of ontwerpen zonder connotatie, voor zover dat kan.
Oh ja, net zoals een tent in die gedachte. Die werd als kledingstuk gedacht, maar die heeft niet de vorm van het lichaam.
Ja.
Maar wel, beantwoord wel aan dimensies van het menselijk lichaam.
Ja, ja. En de bewegingen die je kunt maken en waar zij zich mee bezighoudt, is het hoe ervaar je je lichaam? En waar ze vandaan kwam was mensen verkleden en vervolgens interviewen om erachter te komen wie ze zijn en hoe die kleding daar een invloed op heeft.
Maar waarom wilde zij dat? Om een performance te maken of
mogelijk
een voorstelling?
Dus zij is op zoek naar dat idee van wat is je lijf en hoe voel je dat en hoe definieert je lijf je zijn.
Maar wat voor werk maakt zij doorgaans buiten jou om? Dus ze bestond al als kunstenaar voordat ze met jou werkte. Maar wat maakte ze dan zoal?
Ook beeldende kunst.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, dus niet theatermaker of choreograaf? Of
nee, niet per
specifiek.
Se.
Ja, ja.
Wat uiteindelijk de samenwerking die we toen zijn aangegaan is geworden, is een voorstelling in theater. Maar waar het publiek de werken kan aantrekken. Dus dat zijn, we hebben het bodies genoemd, lichamen. En die zijn samen ontwikkeld. Ik heb ze gemaakt. En naar aanleiding van een gesprek of een interview wat zij is aangegaan met een serie mensen. We zijn begonnen met 10. Het kan nog steeds groeien. En zij heeft per persoon in dat interview niet veel gepraat, maar ze blootgesteld aan materiaal, aan geluid, aan oefeningen. En dan moesten de mensen zich daarmee daar uiten, met tekening, met steekwoorden, met fantasie, met associaties.
Dat klinkt
dus dat een werd
beetje
een soort dossier.
Dat klinkt een beetje als het voorbereidingsjaar van Rietveld Academie ook. Dat je met materiaal wordt geconfronteerd en dat je daarop moet reageren.
Nou, dit waren mensen niet als kunstenaar.
Nee, dat begrijp
gevraagd,
ik.
Maar
dat
als,
begrijp ik.
Als mensen in hun lijf. Ja, dus, ja. Dus het ging echt over hun gevoel en hun psyche. Niet om hun creativiteit per
nee,
se.
Dat begrijp ik. Dat begrijp
dus dat dossier kreeg ik dan. En dan gingen we samen naar kijken van hoe vertaal je dat in materiaal.
Maar dat is wel interessant. Dan stop ik je eventjes. Ja. Want ik ken werk van jou waarin jij dat ook doet. Dat je in interactie gaat. Je bent een kunstenaar die in de studio werkt. Maar je bent ook een kunstenaar die vaak samenwerkt met mensen. In die zin dat jij weliswaar de kunstenaar bent. Maar dat je ook de interactie opzoekt met mensen. En dat je hun verhalen, naar hun verhalen luistert. En dat sommige mensen bijvoorbeeld persoonlijke textiel. Hè, wat al iets is. Een deken of iets dergelijks uit de kindertijd. Van zolder gehaald. En dat je met de verhalen die je dan te horen krijgt, dat je daar vervolgens bijvoorbeeld een kledingstuk van maakte. Waarin dat verhaal ook wel weer een rol gaat spelen. En dat pas je dan ook weer toe in bijvoorbeeld iets van een scenario.
Ja.
Van een performance en misschien ook zelfs bijgaande teksten. Hè, want dat is eigenlijk nog niet genoemd tot dusver in het gesprek. Dus dat je ook schrijft. En dat schrijven, dat is niet iets wat zomaar een aparte tak is van je kunst, maar dat heel vaak gewoon in directe relatie staat met die kunst. En je beeldend werk en je tekst, die voeden elkaar wederzijds en ondersteunen elkaar ook wederzijds. En soms komen ze echt ook helemaal samen tot één werk.
Ja.
Als ik dat mag samenvatten zo.
Ja.
Ja, dat mag. Kijk,
dat mag.
Dan kom ik dan weer goed weg.
En om dan terug te komen op die methode.
Ja.
Van de mensen als materiaal gebruiken daarin. Daarin sluiten we volledig aan. En is het ook dit project Elastic Habitat een samenwerking meer dan als ontwerper alleen maar uitvoeren wat er gemaakt moet worden.
Ja.
Dus het was echt een elkaar beïnvloeden. Maar daar ging het werk ook juist over. Dat een lichaam is niet een eindstation of het is altijd iets tijdelijks.
Ja.
Dus ook.
Maar om dan dat project nog verder uit te leggen. Mm-hmm. Je kreeg, laten we zeggen, iets van een biografie, noem ik het maar eventjes.
Hè? Ik vind het dossier een mooi woord.
Okay.
Want de biografie is zo verhalend.
Ja.
En het ging echt over gegevens.
Gegevens, en het was niet een sluitend verhaal.
Nee,
zoals een biografie wel eens bij elkaar gelogen kan worden. Eigenlijk
ja.
Altijd, min of meer.
Ja.
Dat we zijn toch geneigd om dingen af te ronden. En dat kreeg jij, dat dossier kreeg jij dan vervolgens in handen. En hoe ging dat dan verder in zijn werk?
Nou ja, dat ging dan alsnog wel in een uitwisseling met Helena. Maar dan hebben we gezocht naar vertalingen in materiaal, dus echt die gevoeligheden geprobeerd terug te vinden. En een voorbeeld daarvan is, ik zit hier naast een soort van, je zou het kunnen beschrijven als maliënkolder associatie.
Ja.
Het is gebreid van koperdraad, dus dat heb ik in een breimachine gestopt. En dat is een soort van textiel geworden daardoor.
Ja, maar en omdat je dan voor de luisteraar die het niet ziet, het is een kleed op een kledingpop. En de kleur van die kledingpop, die komt er gewoon echt doorheen. Want het is transparant. Als je maliënkolder denkt, dan denk je toch aan een meer gesloten textuur. En dit is volledig transparant.
Ja.
En ja, je ziet dat het koper is, maar je vermoedt het niet. Je vermoedt dat het veel zachter is in aanraking. Een beetje zijdeachtig zelfs.
Ja.
Omdat het een zachte uitdrukking heeft, maar het is dus gewoon metaal.
Ja, en het is het antwoord op het idee van heet-koud, van een vloeiende herinnering, van iets geleidends en Ja, dus de associatie die speelt echt de hoofdrol. En ook die directheid daarvan. Want er is geen perfect antwoord, er is geen goed of fout. Maar als het werkt, dus wij zijn ook een schakel in het vertalingsproces. Van de persoon beleeft het lichaam, wij beleven dat het dossier van die persoon. En dat telt ook, die waarde daarvan is gewoon echt. En die vertaling is wat dat is geworden.
Oh, dus vervolgens heb je dit kledingstuk ook weer laten zien aan de persoon die ten grondslag ligt van aan dat dossier.
Of nog niet.
Niet specifiek.
Het zou een mooie stap zijn.
Okay.
Maar we noemen het geen kledingstuk, maar een lichaam. Omdat dit echt het lijf is.
Ja.
En dan hebben we het tentoongesteld als theatervoorstelling, waar het publiek die verschillende lichamen aan mag doen. Dus je mag letterlijk
het publiek
onder de huid kruipen.
Doet echt mee en kan zo'n lichaam aantrekken. Ja, ja. En hoeveel lichamen zijn er gemaakt?
Zijn er nu 10 gemaakt.
Oh, nu? Het is nog in ontwikkeling ook.
Nou, het zou zo door kunnen groeien.
Ja, ja. Want jullie hebben al performances gehad op die manier.
Ja. In een tent. Met een soort body library. Dus een bibliotheek van die lichamen. Die kan door blijven groeien. Maar bij 10 zijn we gestopt om die voorstelling te laten spelen. En dan kwamen er dus telkens 10 mensen die tent binnen via een opening waar ze werden verwelkomd en waar hun lichaam werd aangewakkerd om gevoelig te zijn en dat andere lichaam te ervaren. En vervolgens kwamen ze daaruit en dan zagen ze de andere lichamen hangen als die nog niet door een ander publieksdeelnemer
werd gedragen.
En er waren verschillende boekjes, per lichaam 1, waarin je kon lezen hoe dat lichaam tot stand is gekomen, wie degene die dat heeft gevoeld, wat die heeft gezegd en ook waar andere bezoekers hun ervaring weer in achter konden laten.
En wat voor interactie vond er dan plaats
in de tent?
Als die mensen die lichamen droegen en dan ook onbekenden tegenkwamen?
Ja, nou, soms kon je ze zien, soms niet. Het hing over het lichaam af. Of de keuze of je ogen daarbij gebruikt of je elkaar kon voelen. En dat was op een tapijt wat verschillende hoogte had. Dus het ging al niet meer over staan en kijken. Het ging al echt over beleven en belichamen. Ze konden ook ontmoetingen plaatsvinden. Ik zelf fantaseerde erover hoe het zou zijn als die lichamen zich konden voortplanten. En daar kwamen dan weer andere lichamen uit. Welke materialen die dan zouden hebben. Maar ja, dat is...
Maar dat is wat heel interessant is dat jullie werk, dus jouw werk, samen met dat van Helene Dietrich, zo bij elkaar komt.
Ja.
Omdat ik ook uit ouder werk van jou ken, waarin je dat idee, ik weet niet of je dat ook lichamen noemt, maar waarin je ook al creaties maakte, die gedragen konden worden, maar die zich niet hielden per definitie aan de vorm van het lichaam. Hè, aan symmetrie en ja.
Het is ook voorgekomen, ja. Ja, dat ging over de drawing sewing.
Ja.
Dus dat je dan gebruikte ik de schaar als pen of als potlood. Dus in plaats van te beginnen met een schets hoe een kledingstuk zou moeten zijn en hem vervolgens in een patroon uit te werken en dan in de stof en te naaien, ging ik met de schaar direct tekenen in de stof met voor ogen een lichaam. En dan werd dat direct een lichaam.
Maar het was een bedacht lichaam?
Hangt er vanaf of je op het moment tekenen en er naar kijken, ervaren, denken noemt.
Ja, dus dat was jouw manier van tekenen. Maar dat tekenen, dat was ook tegelijkertijd het scheppen van een werk.
Ja, dat schepsels. Dat,
ja, inderdaad.
Ja.
En dat bestond dan dus eigenlijk zonder scenario. Dat was echt iets wat uit de schaar kwam.
Ja, echt vanuit het materiaal werken was dat. Maar dat komt... Ja, ik heb zoveel benaderingen. Ik kan er analyseren of ik kan het helemaal op het lijf afwerken en heel nauwkeurig met leer, wat je maar één keer kan stikken met de naaimachine. Anders krijg je gaatjes als je het uithaalt. Dus je moet in opperste concentratie werken om het in één keer perfect te doen. En om dan bijvoorbeeld een ketsu te maken, wat helemaal op het lijf is afgestemd, daar kan ik ook heel erg van genieten. Maar ik kan ook heel erg genieten van het daarvan afwijken.
Ja. Ja, dus je hebt verschillende benaderingen.
Ja.
Ja. En dan, om weer even terug te gaan naar Elastic Habitat. Er staat hier naast mij zo'n lichaam. En ja, dat is een heel afgerond silhouet. Een beetje bollend afgerond silhouet. Maar ik zeg afgerond. En tegelijkertijd lijkt het ook alsof het zich probeert te onttrekken aan het tweedimensionale. Omdat het net een gietrand lijkt te hebben. En ja, alsof het zich probeert te verzetten tegen het plat worden, als het ware. En dat is een soort contra-gedachte als je denkt aan een lichaam. Dan denk je toch aan volume, massa. Geef jij ze ook een naam?
Nee, want dat komt voort uit die ervaring van die persoon, eigenlijk de geest ervan.
Ja.
Dus
ja, maar je hebt geen samenvattende naam, want dat...
Jawel.
Wel, in voor het gebruik.
Ja, deze... De namen bestonden uit een lange serie woorden. Een ervan van dit werk was tornado. Want er zit ook een hoofddeksel bij met een gat aan de bovenkant.
Ja, en dit hoofddeksel dat zit vast aan het rugdeel, denk ik, toch? Of zit hij los?
Dus dat is ook twee dimensionen, maar dan de hoek om.
Ja, precies.
Dus dat is platgevouwen.
Ja, dan is het net een plat riddersmasker. Het lijkt het ook dan opeens.
Zo'n Mexicaans worstelmasker.
Ja, inderdaad. En, ja, dat is veel juister.
Ja, en de beschrijving hiervan was dat zo'n storm op zee en boten die ten onder gingen.
Ja, want dat heb ik niet gezegd. Is dat het vlak, als het ware... dat is ook bestikt met allerlei afbeeldingen.
Ja, van schepen op zee die ten onder gaan. En dat heb ik vervolgens op het katoen gelegd. En dat daaroverheen doorzichtig plastic gesmolten. En dat weer rondgestikt. Dus het is een heel plat werk.
Ja, en het heeft
wat een vorm krijgt doordat je erin kan en twee lagen kan opvullen met een lijf.
Ja, en het krijgt daardoor ook een beetje het karakter van een wetsuit om mensen een beetje een idee te geven van hoe het voelt. Het is niet zo dat er één manier van werken is, ook binnen in zo'n project. Omdat
dit project is het meest uiteenlopende technieken wat je maar kan bedenken. En daarom hou ik ook het einde open. Want stel, het wordt meer dan 10, het wordt ik weet niet hoeveel. Dan zullen die allemaal hun eigen benadering verdienen. Al die geesten krijgen hun eigen manifestatie in
hun
lijf.
En voor Helena Dietrich is dat ook nog open.
Ja.
Ja. En die technieken...
Wat die daar verderop, dat is bijvoorbeeld siliconen afgegoten.
Ja, want ik zie daar achterin inderdaad op een soort indigo met een kleed en een soort transparant bovenstuk en borsten. Waar is dat van gemaakt?
Ja, siliconen.
Ja, ja.
En waar dat vandaan kwam was de ervaring van een vrouw met een sigaar. Een oudere vrouw en ze had veel tatoeages, dus die blauwe inkt in haar lijf. En dat gaf zo'n scherp beeld. En het was in een jungle en met wilde haren. En toen hebben we dat beeld van die tatoeages heel gauw eigenlijk al vertaald in kant. Omdat dat zo decoratief is met krullen. En toen heb ik het kant blauw geverfd met indigo. Zo heel diep donkerblauw, zodat dat de ervaring van die tattoo inkt weergeeft. En dat in die tussenlagen van siliconen. Dan druk je een lijf af in gips. En dat smeer je in met siliconen. Daar leggen we dat kant in. En daar weer overheen nog een laag siliconen, zodat het erin zit. Dus je krijgt een soort van schort. En de bezoeker krijgt dat schort aan en die heeft dan ineens borsten.
En, ja, want dat is de foto die ik zag. Is dat een jonge man dat lichaam draagt?
Ja, en ja. Het is een afdruk van een oudere vrouw.
Ja.
Ja, dat is heel mooi om te zien.
Maar heel veel verschillende technieken dus. Dus
dit zijn nummer drie, ja.
Maar je schuwt het, want het is een groot risico ook wat je aangaat, toch? Want het zijn ook technieken die je niet per definitie beheerst. Dat kom je toch ook tegen?
Ja, doordat ik gevraagd word als kostuumontwerper, want ik heb geen opleiding of achtergrond daarin, maar juist dat ik bezig ben in performance wereld. Iedere samenwerking komt er een nieuwe vraag.
Ja.
En dan met een nieuw antwoord.
Ja. Ja,
dus ik word niet gevraagd om een bepaalde techniek. Ik word gevraagd om te denken over wat doe ik aan.
Ja, maar je bent autonoom kunstenaar, maar ook een autonoom kunstenaar die ook in samenwerking met anderen werkt. En ook wel eens in opdracht werkt. Maar in opdracht altijd wel weer als scheppend kunstenaar.
Ja.
Het is niet zo dat je een ontwerp uitvoert van een ander.
Precies.
Ja.
Ja, het gaat altijd helemaal terug naar wat voor mij een existentiële vraag is. Wat doe ik aan? En dan in het gericht op het podium. In de brede zin van het woord. Dus voor een performance, voor het kan ook een optreden zijn, voor een voordracht of voor een bijvoorbeeld. Wat stel je voor, je bent een kunstenaar en je bent in de fase van je loopbaan waarin je een werkoutfit nodig hebt. Dan kunnen we het ook daarover hebben. En het kan zomaar in papier gemaakt moeten worden in plaats van stof. Zoals voor Rigje Reinsma.
Ja, want we zijn vandaag naar een opening geweest of een presentatie van Rigje Reinsma en... de andere naam ontschiet me ook nu eventjes. Marijn, nog wat. En voor die Rigje Reinsma heb je een papieren pak gemaakt.
Ja.
Onlangs.
Ja. Dus het...
En wat was daar de vraag dan?
Ik ben kunstenaar en ik wil graag een outfit die als soort werkoutfit, als kunstenaar... Hoe zou ik nou in de menigte voor performance kunnen begeven dat dat echt aansluit bij mijn praktijk? En zij stelt veel vragen en ze schrijft veel dingen op in notitieboekjes. En daarom dacht ik, ja, misschien hoeft dat helemaal niet een outfit te zijn met van stof. Die doet denken aan kleding, daar gaat het misschien niet over. Het gaat meer over... dat papier en wanneer is het vol en dan moeten we nieuwe maken. Dus ook het leven van een notitieboekje.
Ja, ik moet er nu ook aan denken dat zie je wel eens in oude films, dat klerken, die hadden dan papieren manchetten.
Oh, echt?
Waar ze notities op konden maken.
In films?
Ja, in films heb ik dat wel eens gezien, in oude films. En dat je zo'n klerk en die dan even een gouden notitie maakte en dat op de... papieren kaf op de papieren manchet doet.
Nou, dat klinkt heel interessant.
Als ik het nog een keer tegenkom, dan zal ik het je toesturen.
Ja.
Ja. Maar, want dat is bijzonder, vind ik, aan jouw praktijk. Hè, los van het feit dat ik je werk bijzonder vind, maar ook dat die afwisseling naadloos is. Dus dat jij geen onderscheid maakt tussen die interactie met andere kunstenaars, tussen een vraag van een kunstenaar voor een werk met bepaalde informatie en het maken van werk dat helemaal niet in interactie met een andere persoon tot stand komt, maar volledig gewoon binnen de muren van je studio.
Ja, maar er is geen beperking.
Er is natuurlijk altijd de wereld.
Ja, dus wat dat betreft...
Ik wil maar zeggen, geen enkel kunstwerk komt in volledig isolement tot stand. Ja.
Ja, wat je nu oproept, dat brengt mij eerder bij het idee van het virtuele. Dus bijna het idee van het leven, maar niet in de dimensie van het materiële. Dus gewoon de denkwereld en de voelwereld. En dat op een gegeven moment, als je het wil manifesteren, dan moet het materiaal worden. En het gaat echt over die stap. Dus je zou kunnen zeggen, het concept voordat het iets wordt. En dan kan, ja, dan wat het mooie is van, of ja, ik heb de vaardigheden ontwikkeld omdat ik de passie heb voor textiel. Dus daarom druk ik me veel in die, daarin uit. Maar papier, in dit geval, was de betere materialisatie van dat idee en die beleving.
Ja. En is het dan ook echt draagbaar?
Ja.
Zo'n papieren pak?
Ja. Ja, dat
is een echt voorwaarde.
Ja, dat was de voorwaarde.
Oké, want dat is interessant, hè? Want het zijn echt werken van jou als kunstenaar. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het niet zomaar een object is. Maar het is ook iets wat echt gedragen moet kunnen worden.
Ja.
Ja, dat hoeft niet.
Ja, de relatie tot het lichaam is wel.
Je had ook natuurlijk iets kunnen maken.
Is wel, vind ik wel, een realistisch gegeven.
Ja.
Ook interessant. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar het leven van het materiaal. Dus het is nooit het eindpunt, maar het is altijd het tussenstation. En ik noem dat het patina. En dat ben ik geïnspireerd door het boek wat hier op tafel ligt.
Maar even wachten.
Dus gewoon die schoonheid daarvan, hoe het uit elkaar valt, dat geeft eigenlijk wel meer waarde nog dan die perfectie van het object als ding.
Als een papieren pak gedragen wordt en dat het ook slijtage kan vertonen bijvoorbeeld.
Ja, vind ik het eigenlijk mooier worden
ja.
Dan dat het niet meer werkt.
Ja, want dat boek dat ligt op tafel hier, dat is geen. Dat is niet toevallig, want het boek ligt eigenlijk bijna altijd op tafel bij jou, denk ik.
Tenzij het in mijn rugzak zit.
Als ik de toestand van het boek zie. En dat is een boek K van Roberto Calasso. Dat is een boek dat hij, denk ik, een jaar of 20 geleden gepubliceerd heeft, zoiets. En dat Roberto Calasso is een Italiaanse intellectueel. Ik denk van achtergrond een klassicus. Die zichzelf Sanskriet heeft geleerd. Of dat is hij op latere leeftijd gaan studeren. En die heeft een aantal boeken geschreven, ook over de Griekse godenwereld. Maar hij heeft ook een aantal boeken heel gericht geschreven op basis van de klassieke Indiase teksten, de Veda. En soms maakt hij daar keuzes uit verschillende teksten, uit verschillende periodes. En K is een van die boeken. En dat boek, dat ben jij gaan lezen. En wat heeft jou zo gefascineerd aan het boek? Ik heb het boek ook gelezen en ik vind het ook een fantastisch boek. In letterlijke en figuurlijke zin.
Ja, qua fantasie. Wat mij fascineert in dit boek is hoe concreet de beschrijvingen zijn van het fantastische. Dus hoe goden bijna zo heel dagelijks handelingen uitvoeren, waardoor je er makkelijk in kan verplaatsen, waardoor het mensen worden, maar waardoor je ook begrijpt dat het identificeren met een hoofdpersoon werkt voor je, om je eigen leven vorm te geven, te begrijpen, te dromen, te hopen, te geloven. En dus dat die inzicht in hoe mythologie werkt, dat is in concreetheid vind ik fascinerend. Maar en daarvan uit vertrekkend, hoe totaal absurd het ook kan zijn. Hoe dingen die niet kunnen wel heel natuurlijk overkomen. En het wordt zo beschreven dat je zelfs begrijpt hoe een midden van een cirkel het midden heet. Want het klinkt heel evident als ik het zo zeg, maar daar kan dan een heel hoofdstuk over gaan. En dan worden dieren en mensen en het uit elkaar van de wereld, het opnieuw geboren worden van de wereld, wordt daarbij gehaald. Maar dus het gaat ook over taal zelf.
Ja.
En het besef van vorm, van 3D, van 2D, van geboren worden, concept, conceiving, zo. Het gaat overal over.
Ja, want wat interessant is, en denk ik aan het boek ook, is dat die Kalasso, die Sanskriet gaan studeren, heeft dat gemeesterd, kon vervolgens die bronteksten lezen, schrijft er zijn eigen boeken over. Maar als je het leest, dat boek, toen ik dat voor het eerst las, toen, ik ken die klassieke teksten niet, dus ik wist niet waar het een soort romantisering was. Hè? En dat het tot een nieuw verhaal werd, tot een Kalasso-verhaal, en waar het, laten we zeggen, een documenteren was voor de lezer van die klassieke teksten.
Ja, wat denk ik essentieel is, is om te beseffen dat het een interpretatie is.
Ja.
En dat vind ik een heel mooi recht,
ja, maar
om
het zijn,
te behouden.
Ja, maar het zijn dus vertellingen, maar tegelijkertijd is het ook zo dat het ook om de taal gaat. En dat is iets waar ik me kan voorstellen, dat jou ook geraakt moet hebben bij het lezen van die tekst. Dus niet alleen die verhalen en het buitennissige en tegelijkertijd ook het herkenbaar menselijke en het fantastische, maar ook een taalspel wat erin zit en
ja,
een
het
mogelijke interpretatie. Ja.
Ja, het is heel zorgvuldig opgebouwd. En wat ik heb begrepen over Sanskriet, door dit boek, door de nieuwsgierigheid die het heeft opgewekt, dat er zijn zoveel naamvallen, bijna in het kwadraat zoveel meer als in de Griekse taal, waardoor je bijvoorbeeld een ontkenning op zoveel manieren kan uitdrukken dat je het woord nee al niet meer nodig hebt. En de bouwwerken die je daarmee kan maken, met die woorden, zijn dan op zoveel manieren toegankelijk, dat je dat boek al oneindig zo veel keer kan lezen.
Ook al is het zo dat,
omdat je telkens een nieuw ingang vindt,
ja,
in hetzelfde verhaal.
Ja.
Net welk, hoe je het woord kent,
ja,
in die context. En dat het is zo simpel als het ingewikkeld is.
Ja. Maar het is wel zo dat jij het in het Engels en in het Nederlands leest.
Ja.
Ja. En dat is denk ik misschien wel heel kernachtig dan wat je zegt. Hè? Die openheid. Dat is iets waar jij jezelf ook in herkent.
Of jij mij.
En ik ook inderdaad.
Want je eigen openheid herkennen, dat is best wel, het is een blinde vlek.
Ja, misschien is dat zo. Maar in ieder geval, dat heb je al juist gezegd. Inderdaad, dat is wel hoe ik jou zie. Is dat jij de wereld met een openheid tegemoet treedt die ik niet zo vaak tegenkom. En dat is een openheid, en dat is, vind, denk ik, ook wel de bijzonderheid. Jij bent in staat om die openheid ook te vertalen naar je werk. Dus om die te concretiseren en te veruitwendigen in je werk.
Ah. Nou, ik heb wel fascinatie voor gaten, wat openheid betreft. Want een gat kun je niet zien, want het is er niet. Maar je kunt het waarnemen omdat er een randje omheen zit. En ik denk dat dat wel iets zegt over die openheid zelf. Dus het zoeken naar materiaal nog voordat je weet waar het over gaat.
Ja.
Tegelijkertijd.
Ja. Nee, maar ik, als je
de tegenstrijdigheid begrijpt.
Ja, eigenlijk illustreer je het inderdaad op die manier heel goed. Maar ik benoem dat ook zo. Omdat dat niet vanzelfsprekend is. Nee, want je kunt je eigen openheid hebben waarmee je de wereld tegemoet treedt en waarmee je de wereld ervaart. Maar dat wil niet zeggen dat je ook in staat bent om dat te kunnen vertalen, als het ware. En wat ik interessant vind, is dat jij je eigen gedachten op die manier vertaalt in je werken en in je teksten. Maar dat je dus ook probeert om informatie die je van andere mensen over zichzelf krijgt, die zij jou, met jou delen, ja. Om dat ook vervolgens weer in een werk te vertalen. Wat een beetje van hun is, maar tegelijkertijd ook ja, van jou.
En kanaliseren.
Ja.
Ja, en dan gaat het erover dat je het kanaal openhoudt. Dus niet laat geen klonten blijven.
Maar dat is een vanzelfsprekendheid voor jou, denk ik.
Voor mij,
of is
ja.
dat te bot gezegd? Nou, dat het niet iets is waarvoor je moeite doet.
Nee, ik heb alleen maar heel veel moeite met het antwoord op de vraag, omdat het waarschijnlijk zo logisch is.
Ja, ja.
En ik het niet zo van zo kijk, maar ik denk ik omarm wel de veelheid. Als je me zou zeggen, je moet nu kiezen, wat gaat het worden? Weven, naaien of schrijven? Of ja, dan houdt het op. Dat ga ik gewoon niet doen.
Dus ik ga er dan ook vanuit dat jij geen vaste indeling hebt, dat je 's ochtends schrijft, 's middags naait en dat soort dingen. Zo werk jij niet.
Nee.
Denk ik.
Nee. Nee, het is, wat moet er gecommuniceerd worden? Ja, zoek de kern en dan hoe?
Ja.
En dan zoek ik daar de oplossing voor. En ik vind, wat ik interessant vind aan samenwerken is, het leukste is gewoon oplossingen bedenken voor problemen waarvan niemand wist dat hij ze had.
Ja, want wat ik een interessante combinatie vind in jouw kunstenaarschap is dat het zulke onverwachte vormen op kan leveren. Maar die tegelijkertijd ook meteen heel vanzelfsprekend zijn.
Ah, ja.
En ik denk zelf altijd dat dat ook te maken heeft met het feit dat je, ook al kan je heel intuïtief werken, dat je tegelijkertijd ook heel analytisch bent.
Ik vind die combinatie interessant.
Mag ik dat zo samenvatten?
Onverwacht en vanzelfsprekend.
Ja.
En waar je net over begon, ik moest ook denken aan die combinatie intuïtief en analytisch of mentaal. Want ik voel me thuis in de gedachtenwereld. En ik heb dan niet per se door. Ik vraag mezelf heel erg af, waar komen gedachten vandaan? En hoezo zou ik ze voor lief nemen? Maar dat zijn alweer gedachtes. Dus op een gegeven moment.
Over gedachtes.
Ja. En dat is heel herkenbaar in het boek K ook. En dus dat er is geen einde aan dat denken. En op een gegeven moment, als je dat kan omarmen en daarmee kan werken, is dat ook een bevrijding. En dus de mooiste quote is, is dat idee over het weefgetouw. Filosoferen werd toen gepraktiseerd in de vorm van het tournament. Dus een wijze persoon in die tijd, doorgaans
man. Die Vedische teksten, die dateren zo'n beetje van, het is 1200 voor Christus, begint dat, de oudste delen van die teksten. En dat gaat dan nog een paar eeuwen door, hè?
Ja, dus dan.
Dus het loopt eigenlijk een beetje min of meer gelijk met, laten we zeggen, het ontstaan van de Ilias en dergelijke.
Dus in die periode was er geen. Dat weet jij dan beter.
Ja, sorry, maar ik onderbrak je midden in je verhaal. Maar ik dacht, het is misschien aardig om voor mensen om een soort referentie te hebben van wanneer die teksten dan.
Zo'n wijze
begonnen.
Man komt dan in een dorp en wat op het spel staat is zijn koeien. Dus de winnaar gaat met de koeien naar huis en heeft daarmee rijkdom en genoeg eten. En er is een vrouw, Gargi, die ondervraagt, in dit geval Yajnavalkya, over de notie van Brahman, waar we ook 3 uur over kunnen praten. En zij doet dat met de vraag, als de wereld is geweven op het stramien van de wateren, op welk stramien zijn de wateren geweven? Dus dat gaat over het idee van het weefgetouw. En wat ik voor me zie is dat je telkens een kwartslag draait, waardoor het de schering de inslag wordt. En dat zijn dus de draden die je, rijgt in het weefgetouw, waar naar je vervolgens van links naar rechts een draad invoert, waardoor het weefsel ontstaat. En daar zijn dan een serie van antwoorden op. En waar uiteindelijk uit blijkt dat er is geen eindantwoord.
Ja.
Dus de wereld wordt gedragen door een concept, wat gedragen wordt door een concept, door een beleving, door een concept. En ga zo maar door. En dat, zo die beweging eigenlijk, dat ontstijgt ook dan het dualistische denken. En dat continu in beweging zijn, dat vind ik iets heel moois om te ervaren. En dat is weer misschien vergelijkbaar met zo'n intuïtie.
Ja.
Dat niet of het een of het ander is, maar dat gewoon die directheid is van het gegeven wat in je opkomt. Of een ingeving, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja. Toch?
Am Grunde des begründeten Glauben liegt der unbegründete Glaube. Dat is van Wittgenstein. Dat is een beetje hetzelfde idee. Dat je dat er uiteindelijk. En ik heb dat, die uitspraak van Wittgenstein, altijd gepaard met een beeld uit het oude India, van de wereld die gedragen wordt door olifanten, die gedragen worden op de schild van een schildpad, en waar die schildpad dan weer op staat. Dat weet ik niet, of dat beeld nog doorloopt, maar goed.
Dat staat hier ook, bij het Pintohuis, toch op de brug,
ja,
op
inderdaad.
Een zuil, op een olifant, op een schildpad. Ja, en het schildpad, dat is dan Agni, vuur. En alles is weer alles en zichzelf en elkaar.
Ja, en transformerend. Want wat heel interessant is in het boek, omdat het uit verschillende tijden gaat ook, en uit verschillende tradities waarschijnlijk ook bij elkaar komen, is dat een karakter, een personage zou je kunnen zeggen, of een functie, kan veranderen in de loop van het boek. Waardoor het inderdaad niet vast ligt.
En dat is weer de essentie van het bestaan. En ook het mooie om te omarmen, zoals het gaat over materiaal, als het gaat over de tijd waarin we leven. Dat juist dat veranderende omarmen geeft die vrijheid. En waar ik net over begon, dat gaat dan ook over het patina van de wereld. En dus ik wil nu twee dingen zeggen. Het ene is dat de Veda's, of de Vedische tijd, het kenmerkende daarvan is, daar zijn geen sporen meer van. Er zijn geen bouwwerken gebouwd of tempels.
Ja, het is een cultuur zonder architectuur, zonder monument.
En wat je leest in deze verhalen is dat er wordt een altaar gebouwd. En het doel van het ritueel is dat het altaar er niet meer is. Dus dat spoorloze. En dat vind ik geweldig. Vind ik zo mooi dat je je niet blind staart op wat er te zien is. Dat er iets zichtbaar moet zijn. En dat je juist in dat tijdelijke zichtbare je eindigheid kan ervaren, vasthouden, en loslaten.
Ja, en het monument is dan misschien het ritueel. Dat gedeeld wordt.
Ja, en daardoor, wat ik zelf interessant vind, het verhaal. En op het moment dat je
of de sociale structuur
vertelt, leven de personen weer. En dat is dat is wat mensen altijd al hebben gedaan. Is het verhaal vertellen van de mensen die niet meer bestaan, waardoor ze weer leven. Ja,
en dat is ook wat met jouw werk gebeurt. Dat zo'n lichaam, dat vind ik prachtig om hier zo te zien. Maar dus, zo kan hij ook bestaan.
Ja.
Maar hij kan ook gedragen worden. Ja. Hè? Net als dat een ritueel opnieuw uitgevoerd kan worden. En misschien zelfs moet worden.
Ja. Hè? Om te transformeren.
Ja.
En om die brug te slaan naar dat idee en beleven.
Hey, want als we dan van die Elastic Habitat, wat we nu een beetje als referentie hebben gebruikt om mensen houvast te geven in het verhaal over jouw kunstenaarschap. Er is ook een foto die ik bij de aankondiging heb geplaatst van een weefsel.
Ja, dat was mijn een van mijn overlevingsstrategieën in de lockdown. Ik
Hoe heet dat werk?
Hermit Shelter heet het. Dat is de hermiet, degene die zich terugtrekt.
De schuilplaats van de hermiet.
Ja, en het idee van shelter, van schuilplaats, maar ook van bedekking. Dat zie ik ook heel erg terug in de teksten van NK. Want wat mij opvalt is dat in die tijd de baksteen en het weven, het weefsel, dus het weefgetouw dan in die vergelijking. Zo die eerste uitvindingen zijn geweest van de mens die ook een functie hebben in de metaforen.
Ja, weet je wat heel interessant is nu? Dat bedenk ik opeens dat je ook die filosoof Husserl, vader van de fenomenologie, die zegt ergens ook dat wij de wereld bekleden met woorden. En dat die woorden eigenlijk het directe contact met de wereld kunnen belemmeren. Maar tegelijkertijd is het een kleed wat die wereld goed past.
Mooi. Ja, die concreetheid en die, zo die veelvuldigheid van figuren en geesten en dieren, dat vind ik het mooie. Dat je niet vast blijft zitten in het een of het ander, het denken of het maken, maar dat het allemaal kan en dat je ervoor gaat en het aandoet en erin gaat dansen.
Ja, maar in dit geval is het zo dat het een weefsel is en het is een heel open weefsel, gemaakt van zijde. Het is iets hoger dan een meter en het is zo'n, wat is het, 60 centimeter breed denk ik. Ik doe nu even een grove schatting. Het is een heel los weefsel, een heel open weefsel. Dus het is opmerkelijk dat dat een shelter wordt genoemd, want het is een openheid, dus het is niet verhullend als het ware. Want als je het zou dragen, of als je het in het licht ziet, dan is het volledig transparant. En in de lijst waarin dat kleed zich nu bevindt, zie je ook direct de stoffen achtergrond die je te draagt.
Ja.
Dus en hoe maak je zo'n werk? Hoe kom je daartoe?
Nou, ik heb eigenlijk de vrijheid genomen en gehouden om het niet perfect te doen en niet passend te doen. Want ik heb, het waren allemaal het gereedschap, het materiaal, heb ik gekregen. Mensen wisten dat ik met stof bezig ben. Dus zij zeggen, jij kan hier misschien wat mee. En in zo'n lockdown, dat is een periode waarin je dingen gaat doen. Ik spreek voor mezelf, maar ik hoor dat ook van anderen. Waar je anders niet aan toe kwam. Dus ik zat op een boot en ik heb iedere dag dat ik daar was, de horizon geweven. Dus het uitzicht van die boot op het Markermeer. Dus hoe de lucht en het water elkaar ontmoet. Wat ook een inspiratie is voor mensen die in het meer van Titicaca hebben gezeten. En wat terugkomt in dekens van landen daaromheen. En ook in ik ken wel die Mexicaanse dekens waar je een hele dunne lijn van één kleur ziet die aan weerszijden dezelfde kleurschakering ervaart naar een andere kleur. En dat in verschillende stroken. Kan je daar iets bij voorstellen?
Ja.
Dat heb ik gedaan met wat ik daar zag in Nederland. En met de garen, zijde garen die ik ook heb gekregen. En dat hoort eigenlijk niet in dat weefgetouw. Dus het is een weefsel waar ik bescherming in vind in dat moment. Maar waar ik besef dat überhaupt het weven zelf op deze plek op de aarde, dat doe je niet echt om je te kleden. Want kleding en de weefsels waarvan kleding is gemaakt, die hier te koop is, dat komt allemaal uit andere landen. Veel uit Azië. Dus je kan hier weven uit luxe. Dus die openheid en die gaten zijn bijna daarvoor ook. Het commentaar dat het niet eens meer hoeft. Dus het idee van een schuilplaats is voldoende.
Dus het is inderdaad een geestelijke plek.
Ja.
Zo'n weefsel.
Ja, om tijdens het weven te denken en in die gedachten thuis te zijn en me veilig te voelen.
Ja.
En dat is ook weer een verwijzing eigenlijk, nu ik het zo zeg. Realiseer ik me dat Gargi, degene die die vraag stelde in dat tournament, over haar wordt gezegd dat zij zulke mooie gewaden draagt. En dat ze zo slim is dat mensen zich afvragen, weeft zij tijdens het denken of denkt zij tijdens het weven?
Mooi.
En dus het weven is... Ik kom dan in een ruimte waar ik ook met haken kom of met echt naaien, geometrische patronen uitwerken met die pi-ketting, van kunnen we het duidelijk over hebben.
Ja.
Dus dat is een ruimte, eigenlijk een wiskundige ruimte.
Ja, want wat is die pi-ketting dan waar je nu naar verwijst?
Dat is een kettingmodel van de globe, van de wereld. Dus een bol. En een bol, de omtrek kun je uitrekenen door 2 keer pi keer r. En de oppervlakte kun je uitrekenen door pi r kwadraat. Maar wat ik heb gedaan is dus de omtrek eigenlijk... even kijken hoor. 1, 2... Oei, nou moet ik even goed nadenken. En het assenstelsel, zo 1, 2, 3 assen. En dat heb ik gedaan door pi te gebruiken en uit te rekenen hoe groot de omtrek is. En gewoon precies zoveel materiaal aan ketting te kopen. En dat op die manier aan elkaar te knopen. Dat het dus het assenstelsel en die omtrekken zijn. Dus als het ware de evenaar en een andere.
Ja, en waardoor het uiteindelijk, als het gedragen wordt, een kettingcollier is.
Ja,
waarin je nooit kan bedenken inderdaad dat het die wiskundige formule is van de globe.
Ja, zo in het materiaal ketting uitgevoerd. En hij is ook onmogelijk om op te hangen in de volledige bolvorm. Omdat wij hier op deze planeet te maken hebben met zwaartekracht. Dus die onmogelijkheid vind ik ook geweldig. Maar daardoor wordt het werk moeilijk te tonen en zit er een verhaal achter. En een beleving. En moet je hem samen optillen om hem te kunnen snappen. En dat performatieve element, dat komt heel veel terug.
Ja, maar je
ook
kunt
in
het ook
uit elkaar
inderdaad
vallen van materiaal. Met die oplosbare stof. En de,
maar je kunt het ook inderdaad dragen met het idee, met het concept.
Ja.
Inderdaad. Ja.
Beetje.
En hoe... En zijn dat dan dingen die, en dan heb ik het over die weefsels, die je voortdurend maakt? Of zijn er altijd, zijn het altijd specifieke, laten we zeggen, meditatieve periodes?
Nou, ik denk dat voortdurend en meditatieve periode, dat dat zowel overlap als synchroon loopt.
Ja, want, maar dus iets, ja.
Want iedere dag een horizon, of ieder bezoek aan de plek waar het weefgetouw staat. En gewoon, waar je eerder naar vroeg, van, ga ik dan 's ochtends naaien en 's middags haken?
Ja.
Nee, maar wil ik dagelijks in die ruimte zijn waarin ik de wiskunde kan voelen? Ja. En dat is door middel van een stukje weven.
Ja, ja. En dat is iets wat je elke dag doet? Niet
met fases, hangt vanaf waar ik ben,
want op die boot, dat was een specifieke plek en een specifieke periode,
dus
dat was afgebakend.
En de tekst die ik daarbij heb geschreven waren de vragen die opkwamen tijdens dat moment.
Ja, want daar hebben we het niet over gehad inderdaad, dat daar ook een tekst bij bestaat.
Ja. Ja, vroeger was tekst en het textiel, er werden ingewikkelde projecten met presentatie en druk. En nu hou ik het meer uit elkaar. Dus tekst is een, dat is tegenwoordig meer een begeleide reis die ik schrijf en die ik dan perform. Waar ik het publiek meeneem op een reis in de fantasie. Dus dan is dat echt de tekst als werk. Of zoals dit, dan is het weefsel en de tekst is de tekst. Maar het gaat over wel de geweven structuur van een narratief die in de tekst bestaat.
En die dan
en eigenlijk in het weefsel zo abstract blijft.
En van Hermit Shelter bestaat er ook een geschreven tekst?
Ja.
We hebben nog een klein beetje tijd, maar we zijn eigenlijk aan het einde van het gesprek beland nu. En ik ben eigenlijk nog lang niet klaar met jou te ondervragen. Dus misschien moeten we dit gesprek over enige tijd gewoon maar voortzetten. Denk ik dan.
prima.
Als jij dat ook leuk vindt.
Ja.
Janneke Raaphorst, dankjewel voor dit gesprek.
Jij bedankt.